Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 147, het negende vers, willen wij deze middag zingen. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Hij werpt zijn ijs daarheen als stukken. Wie zal bestaan voor zijn koude, daar niemand die verduren zouden, en wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze middag is allereerst uit het Oude Testament, 2 Samuel 23, het 8e tot en met de 23e vers. En daarna uit het Nieuwe Testament, 2 Timotheus 3, vers 14 tot en met 17. 2 Samuel 23 vanaf het 8e tot en met de 23e vers. En daarna 2 Timotheus 3 vers 14 tot en met 17 zijn de schriftlezing. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan lezen wij 2 Samuel 23 vanaf vers 8. Dit zijn de namen der helden die David gehad heeft: Josheb, Baschebet, de zoon van Tachkemoni, de voornaamste der hoofdlieden. Deze was Adino de Esniet, die zich stelde tegen 800 die van hem verslagen werden op eenmaal. En na hem was Eleazar, de zoon van Dodo, de zoon van Ahoni. Deze was onder de 3 helden met David toen zij de Filistijnen beschimpten, die aldaar ten strijde verzameld waren en de mannen Israëls waren opgetogen. Deze stond op en sloeg onder de Filistijnen, zodat zijn hand moede werd. Ja, zijn hand aan het zwaard kleefde. En de Heere wrocht een groot heil tenzelfde dagen. En het volk keerde weder hem na, alleenlijk om te plunderen. Na hem nu was Samma, de zoon van Age, de Harariet. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp en aldaar een stuk akker was vol linzen, en het volk voor het aangezicht van de Filistijnen vluchtte. Zo stelde hij zich in het midden van dat stuk en verloste dat en sloeg de Filistijnen, en de Heere wrocht een groot heil. Ook gingen af 3 van de 30 hoofden en kwamen in de oogst tot David in de spelonk van Adullam. En der Filistijnen hoop had zich gelegerd in het dal van Rephaim. En David was toen in een vesting, en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die in de poort is? Toen braken die 3 helden door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput die in de poort is, en droegen het en kwamen tot David. Doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor de Heere. En zei: het zij verre van mij, o Heere, dat ik dit zou doen. Zou ik drinken het bloed der mannen die heen gegaan zijn met gevaar huns levens? En hij wilde het niet drinken. Dit deden die 3 helden: Abisai, Joab's broeder, de zoon van Zeruja, die was ook een hoofd van 3. En die hief zijn spies op tegen 300 die van hem verslagen werden. En hij had een naam onder die 3. Was hij niet de heerlijkste van die 3? Daarom was hij hun tot een overste, maar hij kwam niet tot aan die eerste 3. Voorts Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, van Kapsiel, die sloeg 2 sterke leeuwen van Moab. Ook ging hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil in de sneeuwtijd. Daartoe sloeg hij een Egyptische man, een man van aanzien, en in de hand des Egyptenaars was een spies, maar hij ging tot hem af met een staf en hij rukte de spies uit de hand der Egyptenaars en doodde hem met zijn eigen spies. Die dingen deed Benaja, de zoon van Jojada. Dies had hij een naam onder die 3 helden. Hij was de heerlijkste van de 30, maar tot die drie eerste kwam hij niet en David stelde hem over zijn trawanten. Dan gaan we verder naar 2 Timotheus 3, vanaf vers 14. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, 2 Samuel 23 en daarvan het 20ste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag: voort Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden van Kapseel. Die sloeg 2 sterke leeuwen van Moab. Ook ging hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil in de sneeuwtijd. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, u hebt ons deze middag opnieuw de gelegenheid gegeven om te gaan luisteren naar uw woord. Zou u ons ook geopende oren willen geven en een opmerkzaam hart, opdat wij mogen verstaan waartoe u uw woord geeft. Want we hebben het gelezen. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En Heere, nu hebben wij nodig dat onderwijs van u, die lering, maar tegelijkertijd heeft de apostel er toch ook bij geschreven dat dat woord niet een woord is van eigen uitlegging. We zullen ook deze middag eerbiedig te vragen hebben wat u toch in uw woord tot ons te zeggen hebt, want uw woord is van u. U hebt het gegeven, u hebt het geïnspireerd. U hebt er uw heilige bedoeling mee. Laten we deze middag dan zo mogen verstaan zoals u het hebt bedoeld. Bewaar ons voor afdwalen. Afdwalen in opvattingen, afdwalen in gedachten. Schenk ons vanmiddag het licht en de leiding van uw geest, die alleen kan in het rechte spoor ons leiden, Heere. We bidden of u ons deze dagen wil bewaren. Het zijn dagen van meer winterse koude dan dat we gewend zijn. Wilt u geven dat de natuur mag spreken tot ons? We zien er iets in van uw macht en van uw wijsheid. Wie kan bestaan voor uw koude, hebben we gezongen met de psalmdichter. En Heere, zo wilt u ons ook bepalen bij onze broosheid, bij onze kwetsbaarheid. Maar u wilde vanmorgen ook nog tot ons komen met dat wonderlijke woord, waarin u zondaren die dat allerminst verdienen, toch nodigt om te komen. En toch nodigt om met u te rechten. En in die weg wilt u hun schuld, die karmozijn en scharlakenrood is, wit maken als sneeuw. Heere, als dat ons verlangen en ons gebed nog niet is, als we die dingen nog kunnen verachten, door er geen acht op te geven, wil u het dan anders maken. En wil u geven dat die bede die David opzong in de 51ste psalm in ons hart weerklank mag gaan vinden voor het eerst, als dat nog niet eerder zo was. Was mij wel van ongerechtigheid. En ik zal witter zijn dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Heere, u kent ook degene in wier hart dat gebed gewerkt is, die echt niet meer buiten die vergevende genade van u kunnen. Wil u ze geven veel vrijmoedigheid en een geloofzicht op de Heer Jezus Christus, die nu en blank en rood is, en die de banier boven 10.000 draagt. Heere, onderwijs ons en leer ons in de dingen van uw woord. We dragen hartelijk aan u op degene die zorgen kennen. Er zijn verschillende zorgen, Heere, ook in het midden van de gemeente. Wil u daar zijn waar zorgen zijn over de gezondheid? Wil u daar zijn waar zorgen zijn ten aanzien van ons werk? Waar we ons eenzaam weten? Waar het huwelijk of de gezinsomstandigheden onder spanning kunnen staan? Heere, ontferm u zich. Geef u wat nodig is aan uw bewaring in ons dagelijks werk. We bidden heel bijzonder voor onze overheid, of u haar wijsheid geven wil in het nemen van beslissingen. Heere, boven alles, geef toch dat onze overheid mag vragen naar u. Voor u is niets te wonderlijk. U neigt het hart van koningen als waterbeken, zegt uw woord. En daarom, u kunt ook het hart van een minister-president, van ministers, van Tweede Kamerleden, neigen tot de vrees van uw naam. En we bidden, wil dat doen, Heere. Geeft u in het midden van ons land en volk een bekering, een terugkeer tot u. Heere, wij bidden voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Sterk en help ze, als op deze dag hun werk voor een deel ook door moet gaan. Wil u, Heere, hen krachten geven, bewaring, boven alles genade. We bidden of u de onderwijsgevende wil helpen, als ook hun werk moeilijk verloopt. Geef hen alles wat nodig is. Wees met de jongens en de meisjes die, als u het geeft, morgen na een langere tijd weer naar de basisschool zullen gaan. Heere, wilt u daarin ook bewaren en daarin helpen. En laten ze in hun jonge leven u nodig hebben, ook voor het tijdelijke leven. Maar boven alles leert u hen dat ze een nieuw hart nodig hebben. En dat u dat nieuwe hart uit genade wil geven. Heere, wilt u zich ontfermen over onze kerken, onze gemeente en de andere kerken in ons land en ook daarbuiten. Heere, geef ons verootmoediging. Geef ons genade. Bewaar ons voor het aanpassen van uw woord naar de zin en mening van mensen. Geef dat wij mogen vragen naar wat u te zeggen hebt. Wilt u, Heere, ook geven dat uw woord krachtig mag werken en mag doorwerken in harten van zondaren? Soms kan er iets zichtbaar worden in het leven van mensen. Iets van onrust, iets van belang bij de zaligheid, een vragen naar u, een zoeken naar u. Terwijl het toch niet tot een doorbraak lijkt te komen. En als dat zo zou zijn, Heere, in ons leven of in het midden van onze gemeente, dan bidden we u wel heel bijzonder om uw doorbrekende werk. Dat werk waarin u krachtig overtuigt van onze zonde en van onze rechteloosheid. En waarin u krachtig overtuigt van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heere, waarin u het gaat uitwerken, wat we vanmorgen gehoord hebben. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. O Heere, geeft u ons toch dat doorbrekende werk van u, ook in ons midden. Opdat we mogen horen van mensenkinderen die kunnen vertellen waarvan ze verlost zijn. Uit welke nood en uit welke dood ze verlost zijn. En hoe u ze verlost hebt. En hoe u genade verheerlijkt hebt in het leven van de grootste van de zondaren. Wil uw kerk onderwijzen, Heere. Ze kan zo afdwalen, ze kan zo inzinken. Ze kan zo lauw worden na ontvangen genade. Wil u het vuur van uw genade weer doen oplaaien in hun harten. Wil u geven dat ze ook in deze koude wintertijd veel onderwijs van u mogen ontvangen, Heere, ook met het oog op de geestelijke strijd. Want u plaatst uw kinderen in de strijd. Nee, niet alleen, want u bent aan hun zijde. En u ondersteunt hen, ook in het leed als dat hen genaakt. En daarom zegt de dichter, ik zal vol heldenmoed 10.000 niet vrezen. Heere, geeft u dat uw kinderen zich dan met een David mogen sterken in de Heere. Gedenk ons allen, Heere, degene die afgedwaald zijn, breng u ze terug. Ontferm u zich over ons kerkelijke leven. Geeft u dat te midden van alle verwarring en onduidelijkheid, ook in ethisch opzicht, er gevraagd mag worden naar uw heilzame geboden. En bewaar ons, o God, voor wat we wel verdienen, maar waarvan we deze middag toch in alle ootmoed willen zeggen, Heere, al hebben we het verdiend, maar het zal toch niet tot eer van uw naam zijn, als u ons overgeeft aan nog wat vormen, als u ons overgeeft aan een afkalving van uw dienst, aan toenemende oppervlakkigheid en vervlakking van de diepe boodschap van uw woord. Bewaar ons ervoor. Breng ons, Heere, ook deze middag bij de bronnen van de zaligheid. Breng ons er als dorstige zondaren die het belijden moeten. Geen recht op de wateren des heils en er toch niet buiten kunnen. Heere, zo bidden wij om alles wat nodig is. Wees met de ouderen. Wil u ze beschermen en bewaren in deze tijd. Geef ook uw wijsheid, Heere, in alle beslissingen die we hebben te nemen. Alle omstandigheden zijn u bekend. We leggen het voor u neer in de gebeden. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 17, derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het zesde vers. Geen leeuw is heter op de jacht. Geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meer de list het oog ontschuilen dan hij die mij ter prooi verwacht. Dat zijn de woorden die we willen overdenken onder het orgelspel. En op ander moment hebt u uw gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst in collecten voor de eredienst. Hulpverlening binnen en buitenland en algemene kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Het zijn gemeente wel heel verschillende teksten waar deze zondag onze aandacht voor wordt gevraagd. Ze gaan dan allebei wel voor een klein deel over het beeld van de sneeuw, de weersomstandigheden waar we vandaag ons in bevinden. Maar vanmorgen ging het, ik roep het nog even in uw herinnering terug, over die wonderlijke nodiging. Dat God mensen die het nu op geen enkele manier verdienen, die alles verzondigd hebben met hun scharlaken en karmozijnrode bestaan, toch nodigt. En dat hij zulke mensen toch roept. En dat hij het tegen zulke mensen toch zegt. Kom dan en laat ons samen rechten. Rechten om twee dingen te leren. Om mij te leren dat ik in mijn schuld verdoemelijk ben voor God, naar recht. Rechten om mij ook te leren dat ik nu door dezelfde gerechtigheid van God zalig kan worden op grond van het werk van Christus, blank en rood. En dat door zijn werk en door zijn verdiensten alle karmozijnrode en scharlakenrode vlekken en plekken in mijn leven en heel mijn bestaan zo wit kan worden als de helderste sneeuw in het zonlicht is. Volkomen rein door hem. En toen heeft de Heere die nodiging als het ware laten klinken in dat lieflijke woordje. Kom, kom dan. Een woord waarin hij, zo zeggen de oude Schotse schrijvers, zondaren, een recht geeft. Al hebben ze helemaal geen rechten. Toch een recht geeft. Een recht om te komen tot hem. Maar vanmiddag gaat het over een heel andere plaats. Vanmiddag gaat het over een kuil gevuld met sneeuw. Over een levensgevaarlijk roofdier daarin, een leeuw. En dat is een plaats die blijft Gods kinderen geestelijk gesproken ook niet vreemd. Daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze middag geestelijke lessen uit een gevecht in de sneeuw. Geestelijke lessen uit een gevecht in de sneeuw. Drie gedachten. Allereerst wie dat gevecht begint. Dan letten we op de omgeving van de tekst en even op de persoon van Benaja. En ook hoe we Benaja moeten zien en hoe we de lijnen vanuit Benaja verder moeten gaan trekken straks. In de tweede plaats willen we vanuit de woorden van de tekst luisteren naar hoe dat gevecht verloopt. En tenslotte willen we stilstaan met Gods hulp bij wat dat gevecht ons leert. Dus wie dat gevecht begint, hoe dat gevecht verloopt en wat dat gevecht ons leert. We hebben vanmiddag, gemeente, een bijzonder hoofdstuk voor ons. 2 Samuel 23. Begint met, we hebben dat niet gelezen omwille van de tijd, maar het begint met de laatste woorden van David. En als u die woorden zo nog eens voor uzelf zou lezen, dan hoort u daar een man die moet belijden dat hij zelf alles verzondigd en verbeurd had. Dat hij niets verdiend had, maar dat de Heere toch genadig was geweest. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En ik heb het u wel eens gezegd, daar bedoelt David niet mee dat hij zijn zonen even de schuld wil geven. Maar David ziet zichzelf als de diepe oorzaak van het verval en van de zonde in zijn huis. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. De Heere is in het leven van David zo getrouw als sterk geweest. En hij zal zijn werk voor David voleinden. David eindigt zo in die laatste woorden in de Heere. Oh nee, dat betekent niet dat David ook nog niet een keer indringend waarschuwt. Vers 6 en 7 staan er ook. David ziet in die laatste woorden niet alleen het wonder van Gods genade in zijn leven. Hij ziet ook niet alleen profetisch de komende Christus, de heerser in de vreze Gods. Maar hij waarschuwt ook. Ik heb dat ook wel eens gezegd tegen iemand die op sterven lag en best wel een aantal dagen op sterven lag en ook wel een bepaalde kracht van de Heere kreeg om nog te spreken. Toen heb ik ook wel gezegd, u moet die gelegenheid ook gebruiken om uw kinderen, uw kleinkinderen te waarschuwen. Dat moet ook. Dat is bijbels, deed David ook. De mannen Belials die zullen, hoe staat het er hier? De mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Dat is het eerste stuk van 2 Samuel 23. Maar dan komt het tweede stuk en dat is vol met moeilijke namen. We hebben daar ook maar een deel van gelezen. Daar gaat het over Davids helden. Dat zijn de mannen die op zeker moment in Davids leven, voor een groot deel al voordat hij echt koning werd, zich bij David hebben gevoegd. Het zijn mannen die in de geschiedenis van de spelonk van Adullam worden genoemd als ijdele lieden. Mensen die een schuldeiser hadden. Mensen van wie de ziel bitter bedroefd was. En die mannen die hebben de toevlucht genomen tot David en die zijn onder David gaan strijden. Voordat hij koning was en ook toen die koning geworden was. De helden van David. Hun namen worden genoemd, eerst 3, dan aan het einde van het hoofdstuk nog een lijst met 30. En die lijst blijkt ook nog eens wat uitvoeriger te zijn dan maar 30 mensen. Daar zijn blijkbaar ook nog weer mensen in de loop der jaren van Davids levensgeschiedenis aan toegevoegd. En daartussen staan dan ook nog een paar namen. Maar de eerste vraag die we ons vanmiddag maar eens moeten stellen is de vraag, waarom worden nu al die namen nog genoemd? Davids laatste woorden hebben geklonken. David die heeft geroemd in de genade van God over zijn leven. Groot voorrecht als een mens dat mag doen. David heeft de Heere de eer gegeven. David heeft geëindigd in de Heere. En dan krijgen we nog een hele lijst met namen van mensen. Wordt er dan toch weer geëindigd in de mens? Is dat de bedoeling? Nee, dat is de bedoeling niet. Wij moeten die namen lezen en dat is wel het eerste wat we mogen opmerken bij het grotere verband van onze tekst. Wij moeten die namen lezen als een bewijs van de wonderlijke en trouwe zorg van God voor David. Want de Heere had aan David beloofd dat hij koning zou worden. David was tot koning gezalfd door Samuel. En toen heeft de Heere er ook voor gezorgd dat David inderdaad koning werd. En daarvoor heeft de Heere ook mensen naar David toegestuurd en aan David verbonden. Onder andere deze mannen, deze helden. Ze hebben gestreden onder David en door die mannen heeft God voor David gezorgd en heeft de Heere ervoor gezorgd dat David uiteindelijk echt koning werd en ook koning bleef. U ziet in die namen, dus zo moeten we ze lezen, Gods trouwe zorg. Ook wel de vervulling van de belofte van God, dat ook. De Heere had het beloofd dat hij David koning zou maken en de Heere doet dat ook. Hij voert het ook uit, hij vervult het ook. Te midden van al die namen is daar dan ook de naam van Benaja en dan zijn we bij onze tekst, vers 20. Voorts Benaja. Ja, er worden ook nog wel andere namen genoemd in dit hoofdstuk. Er wordt ook nog gesproken over de eerste 3. Dat waren de grootste helden die onder David hebben gestreden. Het trof me eigenlijk bij de overdenking van dit Bijbelgedeelte wel, gemeente, dat die eerste drie dan wel de grootste helden waren onder David. Maar dat hun namen toch ook al lang weer vergeten zijn. Het zijn voor ons weer onbekende namen geworden. Zo kan het dan ook nog weer gaan. Benaja is een man van wie we elders in Gods woord ook nog wel wat lezen. Wie is het precies geweest? Vers 20. Voorts Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man. En dat geldt niet alleen voor de vader van Benaja, maar dat geldt ook voor Benaja zelf. Hij is groot van daden, staat er. Afkomstig uit Kabseel, een plaatsje helemaal in het zuiden van Israël. En dan worden er van die Benaja drie bijzondere overwinningen genoemd. De eerste overwinning leest u in het midden van vers 20. Ik sta daar niet te lang bij stil. Daar staat, die sloeg twee sterke leeuwen van Moab. Dat is de eerste overwinning die Benaja heeft behaald en die hier in Gods woord wordt opgetekend. Hij sloeg twee sterke helden van Moab. Er zijn uitleggers die denken dat daar echte leeuwen mee bedoeld worden, gevaarlijke dieren, die deze Benaja misschien wel met een knots of met een ander wapen te lijf is gegaan en die hij heeft verslagen. Dat zou kunnen. Maar wat ook mogelijk is, omdat erbij gezegd wordt van Moab, dat is dat we moeten denken aan twee belangrijke en geduchte en gevreesde vijanden van Israël. Mensen vanuit het volk Moab, mensen zo sterk en zo moedig als een leeuw. En daarom worden ze dan sterke leeuwen, in het Hebreeuws staat er eigenlijk letterlijk leeuwen Gods. Maar daarmee wordt dan bedoeld sterke leeuwen, machtige leeuwen, dat hij deze mannen heeft verslagen. Maar hoe dan ook, het is een opzienbarende, het is een roemrijke overwinning geweest. Een overwinning die Gods woord ook, die in Gods woord ook is opgenomen. Dat is het eerste. Tweede overwinning, daar ga ik met u naar vers 21. Daartoe sloeg Benaja ook een Egyptische man, een man van aanzien, en in de hand van de Egyptenaar was een spies. Als u parallel gedeeld uit 1 Kronieken ernaast zou leggen, dan komt u te weten dat deze Egyptenaar een reus is geweest. Een man van meer dan 2 meter, zo'n 2,20 meter lang. Een geduchte strijder. Een man gewapend met een spies, in 1 Kronieken staat er, als een weversboom. Iemand die wel wat te vergelijken is met Goliath, die we kennen vanuit Gods woord. En die gevaarlijke vijand van het volk Israël, die de Israëlieten misschien ook wel heeft uitgedaagd, deze Egyptische man, heeft Benaja ook verslagen en ook gedood. En hij heeft dat op een bijzondere manier gedaan. Kijkt u maar in vers 21, het slot. Hij ging tot hem af met een staf. En een staf, dat is een houten stok, op zijn best een houten knots. Dat is wel iets, maar vergeleken bij een spies of een speer stelt dat eigenlijk helemaal niets voor. Dat was eigenlijk een grote belediging voor die grote Egyptische man. Toen Benaja alleen maar met een houten staf, een houten stok naar hem toe kwam. Maar wat heeft Benaja gedaan? Hij heeft die spies, die Egyptenaar, afhandig gemaakt. En toen heeft hij met die spies van de Egyptenaar die man doorstoken. En dat gold als een dubbele schande. Als je niet alleen viel onder de hand van de vijand, maar als je ook nog eens met het wapen van jezelf gedood werd. Dat is de tweede overwinning van Benaja. En dan de middelste die we nog hebben overgeslagen en waar we deze middag heel bijzonder aandacht aan willen besteden. Slot van vers 20. Ook ging hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil in de sneeuwtijd. En we komen bij onze tweede gedachte. Hoe dat gevecht verloopt. Het is de dag van sneeuw in Israël. Zo staat het er letterlijk. In ons land sneeuwt het niet zo vaak, maar in Israël eigenlijk nog minder. Maar zo af en toe komt het voor. En op een van die koude dagen in de winter, dat het land bedekt was onder een laag met sneeuw, is daar een leeuw die misschien ook wel vanwege de koude en vanwege weinig kans om andere dieren buit te maken, zich waagt in de buurt van een nederzetting waar mensen wonen. En die leeuw die zorgt, zo vermoeden verschillende uitleggers, en we kunnen ons dat wel voorstellen, die leeuw zorgt voor onrust. Die leeuw zorgt voor gevaar onder de mensen die daar in de buurt wonen. En dan lezen we dat Benaja die leeuw gaat bestrijden. Hij zal het spoor van dat gevaarlijke roofdier hebben kunnen volgen door de sneeuw, zoals ook vandaag in de sneeuw de sporen van mensen en van dieren soms te zien zijn. En hij heeft dat gevaarlijke dier gevolgd totdat hij het gevonden heeft. En waar is dat precies? Er staat, ook ging hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil. En bij die kuil moeten we naar alle waarschijnlijkheid denken aan een waterput of een waterreservoir waarin water werd opgevangen, water werd bewaard en waarin nu veel sneeuw terechtgekomen was. Die leeuw is in die kuil, in die put terechtgekomen. En die leeuw kan niet meer uit die waterput, uit die kuil. En dat zorgt voor een dubbel gevaar. Niet alleen is dat gevaarlijk voor mensen die zich argeloos naar zo'n waterput of naar zo'n waterreservoir begeven om daar water te putten. Maar stelt u zich voor, dat is de andere mogelijkheid, dat die leeuw daar niet meer uit zou komen en uiteindelijk zou sterven. Ja, dan zou dat dier het drinkwater dat nodig is in de droge zomertijd in Israël ook nog kunnen vervuilen en vergiftigen. Die leeuw zorgt dus voor groot gevaar, is op een moeilijke plaats, ergens in zo'n waterput, in zo'n waterkuil. Ja, en wat doet Benaja dan? Dat is iets wat we zo als mensen onder elkaar wel als iets heldhaftigs kunnen aanduiden. Er staat, hij ging af. Dat wil zeggen in de grondtaal, hij gaat naar beneden. Beeld is dat hij waarschijnlijk aan touwen naar beneden gelaten is. In de diepte van die kuil waar de leeuw zich bevond, met gevaar voor eigen leven. Fakkel in de hand, om licht te hebben, om zijn tegenstander te zien, om dat roofdier ook nog enigszins op afstand te houden. Fakkel in zijn ene hand, een speer of een ander wapen in zijn andere hand, om die leeuw te treffen. En daar gaat Benaja de diepte in gevaarlijke plaats in. En als hij daar de bodem van die sneeuwkuil bereikt en misschien ook zelf wel wat weggezakt is in de sneeuw, ja dan zoekt hij zijn tegenstander op, dan zoekt hij die leeuw op en hij drijft hem in een hoek en hij doorsteekt hem met zijn wapen. Hij sloeg, dat wil zeggen hij doodde een leeuw in het midden van een kuil. In de sneeuwtijd. En als we zo even geluisterd hebben naar hoe dat gevecht dat hier zomaar verteld wordt in een enkel vers verloopt, dan moet u met mij nog even letten op drie dingen. Allereerst dat Benaja hier oog in oog staat met een uiterst gevaarlijke vijand. Leeuw. Wij lezen in Gods woord wel verschillende keren dat een mens een leeuw verslaat. David, Samson. Maar dat zijn toch uitzonderlijke gebeurtenissen geweest. U leest in Gods woord ook het omgekeerde. De Palestijnse leeuw die in die tijd in Israël voorkwam. was zo gevaarlijk dat zo'n dier op zijn beurt ook mensen kon verslinden. En ook daar leest u van in Gods woord. Een levensgevaarlijke tegenstander. Een brullende leeuw. Dat is het eerste wat we nog even moeten beluisteren in de beschrijving van het verloop van dit gevecht. En dan het tweede. Levensgevaarlijke omgeving. Levensgevaarlijke plaats. Want waar wordt de strijd geleverd? In het midden van een kuil. Waarvan geldt dat die leeuw er misschien niet uit kan ontsnappen. Maar waarvan geldt dat Benaja daar ook niet zomaar uit is. Benaja waagt zijn leven inderdaad. En het is ook echt nodig, want het dier betekent een dubbel gevaar, zo zagen we. En dan derde. Het slot van de tekst. In de sneeuwtijd. We kunnen ook wel zeggen, vanuit de geschiedenis, gewoon nog even heel eenvoudig bij de geschiedenis blijvend, een hele gevaarlijke tijd. De sneeuwtijd. Koude tijd. Tijd waarin de roofdieren in de natuur fel verbeten zijn op prooi. Uitgehongerd zijn misschien in de wintertijd. Daar wijzen onze kanttekenaren ook op. Omstandigheden van koude waarin de handen van Benaja, zegt een van de Engelse verklaarders, verkleumd zullen zijn geweest. En toch in die gevaarlijke tijd en op die gevaarlijke plaats neemt Benaja het op tegen zo'n gevaarlijke vijand. Waarom staat dat in Gods woord? Wat is precies de bedoeling van dit woord? Want gemeente, wij mogen nooit vergeten wat we hebben gelezen in onze tweede schriftlezing. Dat al de schrift, heel het woord van God, door God is ingegeven. En dat heel dat woord van God nuttig is tot lering en tot weerlegging van dwalingen en tot verbetering met het oog op ons leven en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, volmaaktelijk toegerust tot alle goed werk, schrijft de apostel in 2 Timotheus 3. Al de schrift, dat wil zeggen heel de schrift, heel het Oude Testament. Er staan in Gods woord dus geen dingen zonder zin en zonder betekenis. Al die dingen hebben een bepaalde boodschap. Ze staan er, zo mogen we toch geloof ik ook niet lezen, ze staan er ook niet alleen maar als een soort franje. Om de geschiedenis van David nog wat te verlevendigen. Wij mogen ons echt wel de vraag stellen bij dit onbekende vers uit Gods woord. Wat heeft de Heere daarin te zeggen? Wil de Heere daar bepaald onderwijs in geven? Want dat kan soms op heel bijzondere en onverwachte plaatsen het geval zijn. Ik denk aan wat ik eens hoorde van een vrouw die op jonge leeftijd weduwe geworden was. Ze bleef achter met groot gezin. En op een avond zat ze met haar kinderen aan tafel. En ze pakte de Bijbel om eruit te lezen. En ze had de goede gewoonte om telkens een stuk verder te lezen in Gods woord. En ze pakte de Bijbel in de hand en ze sloeg het open waar ze gebleven waren. En toen zag ze het in één oogopslag, een hele lange lijst met namen. En even was het in haar gedachten om verder te bladeren. Een ander stuk, want al die namen en zouden de kinderen het wel kunnen volgen. En terwijl ze bladerde was het alsof de Heere tegen haar zei. Al de schrift is van God ingegeven en nuttig. En beschaamd bladerde ze terug en ze begon te lezen al die moeilijke namen. En ze was zo halverwege het gedeelte dat ze zich voorgenomen had om te lezen. Toen stond er daartussen zo door zomaar een zinnetje. U weet, dat is wel vaker het geval in zo'n lijst met namen. Zomaar een uitweiding, een uitbreiding. En in dat zinnetje gaf de Heere precies onderwijs aan die lezende moeder, aan die lezende weduwe, over hoe hij al die jaren voor haar had gezorgd. En toen kon ze niet verder meer. Toen brak haar hart. Toen brak haar hart ook open. En toen heeft ze daar aan tafel bij die lange lijst met namen zitten vertellen wie de Heere voor haar geweest was aan haar kinderen. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig, bevat een boodschap. Nee, dat is dan niet een boodschap waarvan wij al fantaserend die in Gods woord mogen gaan leggen. Dat zal de bedoeling niet zijn. We zullen biddend, ootmoedig vragend om licht en om wijsheid aan de Heere moeten vragen wat we eerst willen gaan zingen met Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. In uw geboon zal zich mijn geest vermaken, en daar ik hulp verwacht op mijn gebed, uw heilig woord nog vergeten, nog verzaken. 119 vers 8. Onze derde en laatste gedachte, wat dit gevecht ons leert. Ja, want hoe moeten we nu de geestelijke lessen trekken uit dit onbekende Bijbelgedeelte? Uit zo'n wonderlijk gevecht van een man met een leeuw in de sneeuwtijd. Daarvoor, gemeente, moeten we allereerst bedenken dat wij een geschiedenis hebben uit het leven van David. En wanneer wij lezen in het levensboek van David, dan is een van de dingen die we telkens weer opmerken, hoe David een voorafschaduwing geweest is van de grote zoon van David, van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, David was een gebrekkig mens. David was een zondaar, dat blijkt op verschillende momenten in zijn leven. Maar in allerlei gebeurtenissen in zijn leven laat David ook iets zien van de grote zoon van David die komen zou, van de Heer Jezus Christus. Ik noem u één prachtige en ontroerende geschiedenis, de geschiedenis van David en Mefiboset. Zoals David zich ontfermde over Mefiboset. Nakomeling van Saul. Kreupel aan beide voeten. Zich verbergend voor de koning. Maar de koning heeft naar hem gevraagd. En de koning heeft hem, waar hij zelf niet komen kon, bij zich gebracht. En zich over hem ontfermd. Daar ziet u David als een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. En dat ziet u vaker in het leven van David. Geschiedenis van David en de spelonk van Adullam met die mannen die tot hem komen. Daar mag u iets in zien van bijvoorbeeld de wijze waarop Christus zondaren ontvangt en zich over hen ontfermt. Maar, en nu gaan we een stapje verder bij het uitleggen van Gods woord. En ik probeer dat zo verantwoord mogelijk te doen. Als we nu David mogen zien als een voorafbeelding, een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Zouden we dan de strijders onder David, helden worden ze genoemd, maar daarmee wordt bedoeld strijders, zouden we die strijders dan niet mogen zien als een beeld met alle gebrek natuurlijk, en alle beperkingen die er altijd liggen in zo'n vergelijking, maar als een beeld van degene die door genade strijden mogen onder Christus. Zouden we de helden van David niet zo moeten beschouwen? Sommigen met veel kracht, sommigen mannen van naam, om het zo te zeggen, anderen minder bekend, maar allemaal door hartelijke liefde aan hun koning verbonden. Als strijder onder hun koning. Als we zo Benaja eens bezien vanmiddag. En de geschiedenis van onze tekst. Als een beeld van de strijd van mensen onder de meerdere David. Dan ligt er wel onderwijs, ook geestelijk onderwijs, in onze tekst. En dat geestelijke onderwijs, dat zou ik dan in onze derde gedachte nog op drie manieren kort willen uitwerken. Het eerste is dat deze geschiedenis ons dan wil bepalen bij de werkelijkheid van de strijd in het leven van de ware gelovigen. Gods kerk is geroepen tot strijd. Wij onderscheiden de kerk ook wel in de triomferende kerk, de overwinnende kerk die boven is, en de strijdende kerk op aarde. Gods kerk, Gods kinderen, de kleinen en de grote, ze hebben hier allemaal op aarde een strijd. Wat is dat voor een strijd? Nee, dat is niet alleen maar een strijd met de moeilijke omstandigheden van het leven. Die kan er ook wel zijn. Die blijft Gods kinderen ook niet bespaard. De Heere geeft juist in het leven van zijn kinderen ook een kruis. Maar de strijd van Gods kinderen, de strijd van de ware gelovigen, is toch vooral een strijd tegen de duivel en tegen de wereld, de verlokkende kracht van de zonde en tegen de zonde die opborrelt en opbruist vanuit hun hart, vanuit hun binnenste, tegen hun oude mens, zoals de Bijbel dat noemt. Die strijd, daar wil Gods woord en daar wil de tekst van deze middag dan Gods kerk allereerst nadrukkelijk bij bepalen. Opdat u waakzaam zou zijn. En dan komt de vraag, gemeente, tot u en tot mij. Behoort u tot die strijd in de kerk? Weet u van de geestelijke strijd? Van die strijd waarvoor de Heere in zijn woord de geestelijke wapenrusting aanreikt. Van nature strijden wij allemaal, maar strijden we aan de verkeerde kant. Van nature strijden we onder het regiment van de vorst der duisternis en strijden we tegen God. Verzetten we ons tegen God? Om nog even met u terug te gaan naar de tekst van vanmorgen, willen we niet komen. Willen we niet rechten. Maar zijn we door genade in de goede strijd geplaatst? Zijn we door genade een strijder onder Christus geworden? Werden zijn vijanden onze vijanden? Of leven we hier op aarde ten diepste nog zonder die strijd en buiten die strijd? Die spiegel wordt ons vanmiddag voorgehouden, gemeente. Vanuit het onderwerp van de strijd. De Heere bepaalt allereerst bij de werkelijkheid van de strijd. En dan het tweede van de drie dingen die ik zou willen noemen als het ging om die geestelijke lessen. Het tweede is, de Heere wil zijn kinderen niet alleen bepalen bij de werkelijkheid van de strijd, maar ook bij de gevaren in de strijd. Vandaar dat dat beeld in onze tekst zo getekend wordt. Een man in een gevaarlijke tijd, de sneeuwtijd, als het koud is, als het verraderlijk is, als een mens zomaar uitglijden en vallen kan. Op een gevaarlijke plaats in een kuil, tegenover een gevaarlijke vijand, een verscheurende leeuw. Dat beeld, dat wordt als het ware voor onze ogen gehouden, niet alleen om iets te vertellen over het leven van iemand van Davids volgelingen, maar ook als een afbeelding met het oog op de geestelijke strijd. Het is alsof de Heer het vanuit onze tekst zegt tegen zijn strijdende kerk. Zijt nuchter en waak, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Beeld van de tekst. Als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. En dan zegt Petrus erbij, wederstaat hem. Wees nuchter, waak. Wees waakzaam op alle geestelijke gevaren. Dat is een roep, gemeente, die komt heel bijzonder tot Gods kinderen. Iemand vraagt misschien vanmiddag, dominee, waarom zeg je dat? Tot Gods kinderen. Want dan lijkt het net alsof u een deel van de mensen als het ware al uitsluit. En voor hen is die boodschap niet bedoeld. Waarom zeg ik dat, gemeente? Daar zit deze gedachte achter. Als u zonder genade toch zou gaan strijden in de geestelijke strijd, dan gaat u strijden in eigen kracht. Dan gaat u strijden zonder God en zonder Christus. En dan wordt uw strijd een wettische strijd. Daar gaat u proberen om op allerlei manieren de strijd tegen de zonde en tegen de gevaren van deze wereld aan te binden. Maar zonder God en zonder Christus. Zo heeft, met eerbied gesproken, de Heere de aansporing tot de geestelijke strijd niet bedoeld. Als u geen strijder bent onder Christus, dan roept de Heer u allereerst tot Hem. Dan roept de Heer u niet allereerst tot de geestelijke strijd. Dat komt wel, dat is onlosmakelijk verbonden. Maar dan roept de Heer als de grote, bedoel het met eerbied, maar als de grote legeraanvoerder. Als de grote officier in het leger der genade. Dan roept de Heer u allereerst tot Hem. En weet u, dan vraagt Hij ook vanmiddag naar mensen die in zichzelf helemaal niet strijden kunnen. Dan vraagt Hij ook vanmiddag naar zwakke mensen. Dan vraagt Hij ook vanmiddag naar mensen die moeten zeggen, Heer, ik kan alleen maar verliezen vanuit mezelf. En misschien hebt u het al zo vaak geprobeerd om de strijd aan te binden tegen, laten we het maar eens heel concreet maken, tegen die bepaalde zonde waar je zo aan vastzit. Tegen die bepaalde zonde waar je je misschien diep voor schaamt en waar je met een ander niet eens over durft te spreken. Je hebt geprobeerd om er tegen te vechten, maar het is niet gelukt. En je bent mismoedig geworden en je ziet al je verliezen en je hebt ze opgeteld en je hebt gedacht, nou, ik strijd maar niet meer. De Heere nodigt in het evangelie nog verliezende mensen. En Hij zegt het, zwakke mensen, mensen die in zichzelf alleen maar verliezen kunnen. Kom dan toch. Zoals het in Efeze 6 staat, word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. En dan staat er, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dus gemeente, ga nooit strijden buiten God en buiten Christus. Maar zoek toch de kracht uit Hem te ontvangen. Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Maar hoe moet dat dan, vraagt er iemand. Wat is dat dan? Wel, dat is u in alle zwakheid. En met belijdenis van al uw verliezen voor God neerwerpen. Heere, hier ben ik. Een mens die geen kracht heeft om tegen de zonde te strijden. Een mens die geen wil heeft om tegen de zonde te strijden, moet u misschien wel belijden. Moeten we van nature allemaal belijden. Een mens die geen moed heeft om tegen de zonde meer te strijden. Een mens zo zwak van moed en zo klein van krachten. Maar Heere, maakt u me tot een strijder onder u. Laat me sterk worden in uw kracht. Geef door het krachtige en het hartvernieuwende werk van uw genade wat nodig is, opdat mijn hart op uw wil gericht wordt. Opdat mijn voeten in uw spoor mogen gaan, zoals we gezongen hebben. Dat, gemeente. En dan zegt de Heere het tegen mensen die zo tot Hem gekomen zijn en die zo kracht uit Hem ontvangen hebben, ook doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dan wijst de Heere zijn kinderen deze middag ook op de gevaren in de strijd en zegt Hij, wedersta de gevaarlijke duivel. Die te vergelijken is met een leeuw in een sneeuwkuil. En wees waakzaam en bedenk dat niet alleen uw tegenstander levensgevaarlijk is, de duivel. En uw eigen boze vlees, maar dat ook de plaats waarin u zich bevindt geestelijk gesproken gevaarlijk is. Want u leeft midden in een wereld vol van zonde en vol van verzoeking en vol van verleiding. En niemand is daar te sterk voor om te vallen. En het kan ook nog eens zijn dat de tijd heel moeilijk is. En misschien dat u wel zegt, zo is het bij me. Dat de plaats gevaarlijk is, dat de tegenstander gevaarlijk is en dat de tijd gevaarlijk is. Dat uw handen, om zo te zeggen, verkleumen. Toch spoort de Heere vanuit de tekst van deze middag aan tot de geestelijke strijd. Hoe dan nog meer? En dat is het derde en dat is het laatste. De Heere wilde bepalen bij de werkelijkheid van de strijd. De Heere wilde bepalen bij de gevaren in de strijd. Maar de Heere wil ook bepalen bij de koning in de strijd. En dan maak ik met u, en dat wil ik even behoedzaam proberen te doen als dat we dat eerder deden. Maar dan maak ik met u nog één stap verder. Als u nu die geschiedenis van Benaja leest. En u leest over zijn overwinningen. Op wie lijkt hij dan? Een man die het opnam tegen een leeuw. Een man die het opnam tegen een reus. Een man die met een stok in zijn hand uitging om een Egyptenaar, een reus, te verslaan. Op wie lijkt Benaja? Vertoont hij niet iets van de trekken van de koning die hij dient? David. Was David ook niet een koning die als herder al leeuw en een beer versloeg? Was David ook niet degene die de reus Goliath versloeg? En mogen we dan, gemeente, vanuit die koning de lijn niet doortrekken naar de meerdere David? De grote koning in de strijd. Gods kind staat niet alleen in de strijd. Gods kind heeft een koning. U kent die geschiedenis wel. Ik weet niet precies uit mijn hoofd wanneer die zich afspeelde. Maar het schiet me zo te binnen van die belegerde stad. Die stad was helemaal in het nauw gebracht. En de vijand die het beleg had geslagen om de stad schoot pijlen af. En aan de pijlen hadden ze allerlei ontmoedigende boodschappen. Bevestigd op papier. Er is geen hoop meer, geef u maar over. En dat soort woorden. En die pijlen met dat soort boodschappen schoten ze de stad in. En de mensen daar in de stad, die hadden een koning. En die koning had beloofd dat hij ze te hulp zou komen. En toen waren ze daar in die stad en ze kregen de ene ontmoedigende boodschap naar de andere op de straatstenen aan hun voeten. En wat moesten ze doen? Toen namen ze pijlen om terug te schieten en aan die pijlen bevestigden ze een klein briefje met twee Latijnse woorden. Regem habemus, dat betekent wij hebben een koning. Wij hebben een koning. En hij zal ons te hulp komen. Gods kinderen hebben een koning in de strijd. En als u moe bent van de strijd, kind van God onder ons. Als u moe bent van uzelf. Als u moe bent van iedere keer toch weer dat struikelen. O, dat het dan vandaag de dag is mag zijn in deze sneeuwtijd dat uw ogen gevestigd mogen worden op de koning. Op die koning die de overwinning heeft behaald. Die naar deze wereld gekomen is om verzocht te worden van de duivel. En hij is afgedaald vanuit de hemel in een oneindig veel diepere diepte dan Benaja in onze tekst. Hij is gekomen in de kuil van de verlorenheid. En daar heeft hij de grootste vijand van mensenzielen opgezocht. Hij heeft de duivel weerstaan en hij heeft de duivel bestreden. En hij heeft zijn macht over de duivel en over de zonde laten zien. In iedere genezing van een bezetene liet hij zien dat hem gegeven is. Alle macht in hemel en op aarde. Hij is dezelfde ook vandaag. U hebt, wanneer u een strijder mag zijn door genade onder hem, u hebt een koning. Zult u het van uw koning verwachten? Laten uw ogen gevestigd mogen zijn op die koning, want in hem is kracht. In u is geen kracht, maar in hem is kracht. U hebt een koning die de duivel heeft verslagen, zoals de apostel Paulus het schrijft in Colossense 2, dat hij de machten openlijk tentoongesteld heeft, ten schande gemaakt heeft en over hem heeft gezegevierd aan het kruis. Christus heeft in beginsel de vorst der duisternis verslagen. Zijn kop is al afgehakt. Zijn staart slaat nog. De oude slang kan zijn aanvallen nog steeds uitvoeren, jazeker. Maar zijn macht is door de grote koning al gebroken. En daarom is de strijd onder de Heer Jezus Christus, de geestelijke strijd tegen de duivel, tegen de zonde, tegen het eigen vlees, tegen de wereld, toch geen vergeefse strijd. Zelfs niet voor een zwak, onmachtig mensenkind dat het in zichzelf moet zeggen, o Heere, zo zwak van moed en klein van krachten. U hebt een koning, wanneer u hem kennen mag. En dan gemeente tenslotte de vraag, en daar gaan we mee afsluiten. Hebt u die koning? Hebt u een koning? Hebt u die koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? Want dan hebt u toekomst. En zelfs wanneer u met verkleumde vingers, om het zo te zeggen, in de geestelijke strijd een sneeuwkuil in moet voor uw beleving, om tegen die zonde te strijden. En ik geloof dat er ook vanmiddag mensen zijn met ons meeluisterend hier in de kerk of thuis, die daar vanuit de ondervinding iets van weten. Dat de geestelijke strijd wel eens kan zijn, een sneeuwkuil indalen met verkleumde vingers. En dan die vijanden die op je afkomen, die roofdieren. En hoe zul je overwinnen? Maar u gaat niet alleen. Ons staat, zegt Maarten Luther, een sterke held terzij. En de zegen, de overwinning is hem beschoren. Als je nou die koning niet hebt. Als je nu nog voortgaat in het dienen van de zonde. Als je nou nog voortgaat in een leven waarin de strijd tegen de zonde ontbreekt. Ja, dan lijkt dat wel een makkelijk leven. Dan is dat ook wel wat de Heer Jezus noemt het wandelen op de brede weg. Maar dan is het toch een reis zonder toekomst. Dan is het toch een leven zonder toekomst. Deze zondag roept de Heere nog, nodig de Heere nog. Vrij en ruim en genadig. Zelfs tot mensen die zoveel zonde hebben dat hun handen vol zijn van bloed. En hij zegt het. Kom dan toch, laat ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En als je iets van dat wonder mag gaan zien, dan komt er in je hart ook het verlangen. Hartelijk zal ik die koning lief hebben. Ik wil niet anders meer dan strijden onder hem. En het grote wonder, ik hoef het niet alleen te doen. Want hij heeft het gezegd. Ik ben met u. Al de dagen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker willen zijn van dit woord. Een gevecht in een sneeuwkuil. Heer, uw kinderen kunnen het zo aanvoelen. De kracht kan soms uit hun handen en uit hun benen en uit hun lichaam wegvloeien, geestelijk gesproken. En de vijand kan zo oppermachtig zijn. En ze voelen ook zo vijand van binnen. Maar als ze dan eens mogen zien op de koning. Heere, geef dat ze erop mogen zien. Dat ze het mogen ondervinden. Wij hebben een koning en onze koning is van Israëls God gegeven. En heren, als we die strijd niet kennen. Als we de strijd tegen de zonde en tegen de wereld en tegen de duivel niet kennen. Dan is ons vanmiddag een spiegel volgehouden. Dan lijkt ons leven misschien wel makkelijk in dat opzicht. En het is toch een leven zonder toekomst. Dan roept u nog. Dan nodigt u nog. Met dat lieflijke woord. Kom dan toch. En Heere, wil u door uw geest maar zo in ons hart spreken. Dat we echt komen. Dat is ook het werk van uw geest. Maar wil het doen onder ons. En wil u jongeren en ouderen tot u bekeren. En wil u ze diep afhankelijk maken en diep afhankelijk houden van u. Maar geef ze ook te zien, door het geloof, op die rijkdom van vergevende genade omwille van het bloed van Christus. Vergeef zo het zondige, dank voor uw hulp en ondersteuning. Bewaar ons in deze wintertijd. Doe ons elkaar weer onder het woord ontmoeten. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 3 en daarvan het tweede vers is wat we tenslotte biddend willen overdenken. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt, 3 vers 2. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.